Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Deze aflevering een primeur voor Jong Beleggen. We gaan een boek bespreken.
Ja, welk boek?
Nothing But Net, geschreven door een beursanalist die jarenlang ervaring heeft in het digitale tijdperk.
Ja, hij is begonnen net voor de dotcom-bubble. En hij neemt ons mee hoe je nou fundamenteel kijkt naar een internetbedrijf.
Ja, en dan kijk je dus bijvoorbeeld naar de Total Addressable Market, de TAM.
Ja, en obsessie voor product innovatie, heel belangrijk.
En ik zal het meteen verklappen, ik ben extreem verrast door hoe leuk ik het eigenlijk vond.
Nou, leuk om te horen. En we hebben een update in de Portfolio Dividend Tracker. Crypto's.
Ja, die kunnen nu ook in je portfolio worden bijgehouden. Laten we beginnen. Angst, zweet. Dat moeten we hebben volgens de kranten. Want ik heb meerdere kranten opengeslagen deze week. Allemaal begonnen ze zo en er waren wat mensen die ze hadden geïnterviewd die geld hadden zien verdampen. Angst, zweet, angst, zweet, angst, zweet.
Ja. Ik kan me die vergadering met de redacties al goed voorstellen. Dat ze daar lekker zitten en denken, oh, 10% naar beneden. Nu kunnen we al die jonge beleggers eens even lekker de kast opjagen met een paar goede artikelen in de krant. Ja. Ik ben er zo ook een paar keer over gebeld. Overigens ook geïnterviewd, maar niet de krant gehaald. Omdat ik natuurlijk niet zei wat ze wilden horen. Ja, dit is wel typisch hoe kranten zijn. En ik denk ook hoe media is. En als belegger zijn, dan moet je daarom ook niet te veel laten leiden. Beurzen gaan nou eenmaal af en toe naar beneden. En af en toe omhoog. En ik denk dat deze correctie van januari vrij gezond is. Denk ik, als je kijkt naar het verleden. En ik denk dat heel veel jonge beleggers, of nou oude beleggers of jonge beleggers, daar niet zo heel gek van opkijken. En veel meer daarvan leren. En gebruik van maken door bijvoorbeeld posities uit te breiden die je al heel graag bij zou willen kopen. Of posities te openen die je al heel lang op je watchlist hebt staan. Ja. Maar ja, dit hoort er een beetje bij. En dat die kranten die wakkeren wel die sensatie een beetje aan. En daardoor denk je ook heel erg dat het heel overdreven is. Dat je echt denkt, oké, nou, we kunnen echt wel naar min 50 gaan of zo.
Kijk, een goede evenwichtkrant zou in principe allebei de kanten moeten vertellen. Ook mensen die niks hebben verloren. Of
het gevoel was een beetje, oké, we zitten eigenlijk al 2 jaar te wachten. Dan zijn de jonge beleggers zijn ingestapt in maart 2020.
Er komt een moment
als we een keer een correctie hebben van 10%. Oh, nou, dan gaan er toch een hoop jonge beleggers de markt uitlopen met een staart tussen hun benen. Daar gaan we van smullen.
Nou, over staart tussen de benen gesproken, jongens. Blijf. Af. Hoest. Rust. Dus, zit.
Ja, laat je ook niet gek maken door krant. Ik denk ook daarom kan je ook beter volgens mij geen journaal, geen kranten lezen als belegger. Want het wordt altijd overdreven. Zowel naar boven als naar onder. Dus lekker je eigen koers varen. En gewoon niet te veel laten leiden door nieuws.
Even wat anders. Wat leukers. Pim, ik heb een vraag voor je. Ben jij wel eens naar Burning Man geweest?
Naar Burning Man? Nee, daar ben ik nooit geweest, nee.
Het festival in de Nevada.
Nee.
Ik zou dat toch een keer overwegen. Want het schijnt dus dat een grote voorspeller is van of jij een heel succesvol techbedrijf gaat leiden in de toekomst.
Ja, dat had ik ook gelezen, ja. Telt Lowlands ook mee?
Lowlands, nou, maar we kunnen het proberen. Ik denk wel dat het je in de goede richting kan duwen.
Oké, yes.
Maar dit is een van de grappige feitjes uit het boek dat wij hebben gelezen. Nothing But Net. Het boek gaat over beleggen in een internettijdperk. Dus afgelopen, nou, pakweg 30 jaar. En de schrijver van Mark Mahaney, die heeft lange tijd op Wall Street gewerkt. En in deze... nou ja, techbedrijven en internetondernemingen belegd. Of nou ja, belegd, geanalyseerd.
Analyseerd. Hij was analist.
Hij was analist.
Hij noemt zichzelf analist on the sell side.
Hij heeft dus heel veel ervaring.
Ja, nou wat wel leuk is, omdat eigenlijk bijna alle beleggingsboeken, die zijn allemaal oud. Ik geloof heel erg in het principe dat je kan beter een boek lezen wat 20 jaar oud is. Want dat betekent dat die theorie een soort van de tijd heeft doorstaan. Dus wat erin zit is dus heel waardevol. En hoe ouder een theorie is, bijna hoe beter het is eigenlijk. Dus oude boeken zijn over het algemeen beter om te lezen.
Omdat ze van de tijd doorstaan.
Ja, ja. Maar we leven toch misschien wel een beetje, denk ik, rond 1995, 2000... is er een beetje internet opgekomen. En er is eigenlijk niet echt een beleggingsboek uitgekomen hoe je nou om moet gaan en moet gaan beleggen in zulke soort bedrijven. Een beetje consumer internet. En het boek waar hij een paar keer ook naar refereerde is van Peter Lynch. One Up on Wall Street. Dat is eigenlijk een heel goed beleggingsboek, dat noemt hij zelf. Alleen dat is geschreven in een ander tijdperk en hij wilde eigenlijk daar een vervolg aan geven.
Ja, in het digitale tijdperk, meer het internet tijdperk, ja. Wil hij de lessen eruit.
Ja, en hij is analist sinds 1998. Dus 2 jaar voor de dotcom bubble. Nou, ik kan me voorstellen dat hij het als tech-analyst heel zwaar heeft gehad rond 2000. En er werd zelfs gezegd dat internet een soort van fraud was. Dat überhaupt niet meer zou bestaan. Zij heeft eigenlijk zomaar bij 25 jaar een beleggingservaring in beleggen in technologiebedrijven. Zoals hij heeft een Google op zien komen en een Amazon en een Facebook. En hij schrijft daar eigenlijk al zijn lessen in hoe je naar zulke bedrijven moet kijken.
Ja, 10 lessen over hoe je aandelen uitzoekt, goede aandelen, stockpicking lessons. Nou, dit is mijn eerste beleggingsboek wat ik heb gelezen. Ik moet zeggen, het was in het begin best lastig om in te komen. Met al die getallen en cijfers en termen. Daar moet je echt wel even aan wennen. Maar toen ik er eenmaal in zat, betrapte ik mezelf erop dat ik het best een leuk boek vond. Deze man die schrijft super vlot. Heel veel voorbeelden de hele tijd. Ik heb echt de grootste belangrijke bedrijven op dit gebied heb ik beter leren kennen. Dus nog Google, Netflix, Apple, Spotify, Shopify. Nou, van alles.
Ik denk je ze allemaal wel kent. Maar die,
ik ken ze allemaal wel. Ja, maar hij heeft heel veel anekdotes of lessen die hij heeft geleerd van die bedrijven over het uitzoeken van aandelen voor zichzelf. En juist doordat hij zoveel voorbeelden gebruikt, wil je eigenlijk ook gewoon blijven lezen. En heb ik het een heel leuk boek gevonden.
Ja, het leest heel makkelijk weg. Hè? Ja, ik heb het echt in één ruk uitgelezen. Het is echt, ik vind het een heel fijn boek. Omdat ik heb heel vaak momenten gehad toen ik aan het lezen was, dat ik dacht, eindelijk iemand die verwoordt hoe ik me voel. Of hoe ik er ook over denk. En er is eigenlijk nog niet echt een boek over dit onderwerp. En voor mij was dit echt een soort van bevestiging. En ook een beetje sturing. Van eindelijk dat ik ook naar een boek kan verwijzen. En ook dat ik iets meer richtlijnen heb over hoe ik zelf denk over beleggen.
Ja.
Want het is in hele grote lijnen is hoe hij naar beleggen kijkt, is hoe ik ook naar beleggen kijk.
Ik heb natuurlijk afgelopen 1,5-2 jaar met jou zitten praten over beleggen. Voor mij is dit gewoon de manier van beleggen. Jij investeert ook veel in tech en groeibedrijven. Dus ik weet eigenlijk niet beter. En ik las dit boek en ik dacht wel af en toe van, ja, maar dit weten we toch allemaal al.
Ja, dat is misschien grappig, want jij slaat natuurlijk eigenlijk een heel stuk over. Want eigenlijk beleg hiervoor was eigenlijk, het is nu nog steeds, maar de andere stroming is meer dat value stuk, value investing. En al die andere boeken van Intelligent Investor eigenlijk bijna alle boeken die al 20, 30 jaar oud zijn, die gaan veel meer over de numbers kant van beleggen. Dus de cijferkant, het waarderen, die financiën. Dus het is een iets andere insteek. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Dennis, die ook langs is geweest, die doet het veel meer, toch weer meer, noem het misschien een beetje de oude school. Andere vorm van beleggen. En die kant heb jij misschien een beetje gemist nog.
Yeah.
Omdat je er heel veel met mij praat.
Opgegroeid in de nieuwe school. Dus al deze info die ik las, dat viel ook in een soort van voorbereide aarde. Waardoor ik het gewoon ook goed kon begrijpen.
Ja. Nou, dit is wel, kijk, het wil niet zeggen dat dit nu. Dat is ook wel een beetje de vraag nu, waar constant over gesproken wordt. Ja, dit is nu binnen een tijdperk waar rente heel laag zijn, de internet heel hard opkomt. Ja, het is een soort van tijdelijke, het is al tijdelijk, al 20 jaar. Maar we gaan wel weer die omkeer krijgen naar value. Dus dan is dit een korte tijdperk in een geheel van 200 jaar, misschien wel 300 jaar, waar dit even succesvol was, maar dit gaat niet zo blijven.
Denk je dat?
En dat is wat. Dat is een beetje de houvast van de value kant. En elke keer als de groeiaandelen in een keer zakken, dan is ook het eerste wat er gebeurt. Zie je wel, value is weer belangrijk.
Oh, ja.
Ik ben niet zo van die kampen. Ik denk uiteindelijk dat er in allebei de kanten prima rendementen te verdienen zijn. Maar je moet vooral gaan beleggen op de manier wat jou heel erg past. Ja. En ik denk dat de value kant vooral interessant is voor de mensen die veel analytischer zijn, die ook heel goed jaarrekening kunnen lezen. Ja, die heb je net even wat andere, misschien net even iets andere karakter en een skillset nodig. En met meer de technologie, dan heb je, ja, moet je misschien wat meer kunnen fantaseren. Misschien meer, het is meer wat subjectiever. Je moet dingen kunnen verbanden kunnen leggen. Natuurlijk, je moet nog steeds aan de cijfers kijken. Maar daar gaan we het nu eigenlijk even over hebben. In het boek gaat het eigenlijk heel erg over dat fundamentele stuk. Maar dan vooral in de technologieaandelen. En die zijn wat softer dan alleen maar nummers.
Ik denk dat het leuk is als we even door de inhoud heen lopen.
Ja, waar die constant over praat is de dislocated high quality stocks. Waar het eigenlijk over gaat is dat die, zeg je, de allerbeste bedrijven, de aller fundamenteel beste bedrijven, zelfs die zijn een keer dislocated, noemde hij dat. Dat is eigenlijk het hele interessante. Is dat de allerbeste bedrijven, en dan praat je over een Google, een Facebook, een Amazon, nou ja, alle topbedrijven. Zelfs de topbedrijven, wordt al gezegd, die zijn altijd duur. Ja, bijvoorbeeld een ASML in Nederland, die zijn altijd duur. Maar zelfs die bedrijven, die zijn regelmatig dislocated.
Ja, en dat bedoelt hij mee dan relatief goedkoop?
Ja, dan zijn ze even ontwricht qua prijs. En je ziet dat. Voor me geeft ook heel veel voorbeelden in het boek. Dat volgens mij tussen 2012 en 2016, volgens mij zegt hij dat hij de vier grootste bedrijven, de FANG stocks, volgens mij zo'n 14 keer dislocated zijn. En dan een minimale correctie van 20%. Nou, dat zien we natuurlijk nu ook in januari. Volgens mij ASML ging 30% eraf. Adyen 30% eraf. Netflix zelfs meer dan 40%.
Spotify
ook iets van 40%.
Yeah.
Shopify 50%. Dus zelfs de allersterkste bedrijven, die zijn af en toe dislocated.
Nou ja, maar kunnen we dan wel zeggen, want dat vraag ik me dan wel af. Kunnen we nu wel zeggen over die bedrijven die nu afgelopen januari een correctie hebben gehad, dat ze meteen dislocated zijn? Of zijn ze terug naar een meer reëel niveau? Hoe weet je dat?
Ja, nou, dat is natuurlijk het stukje waarderen, daar komen we zo bij. Mm. En hij noemt het eigenlijk, er zijn twee soorten risico's die hij omschrijft. Er zijn natuurlijk eigenlijk wel meer, maar in bedrijven, dan heb je het stukje fundamenteel. Dus is het fundamenteel een goed bedrijf? En je hebt het stukje waarderen. Dat zijn eigenlijk de twee risico's. En je wil ten eerste het risico zo klein mogelijk maken dat je niet een fundamenteel slecht bedrijf koopt. En aan de andere kant wil je het risico verlagen dat je hem te duur koopt.
Ja.
Dus, en dat is eigenlijk een beetje waar hij constant over schrijft. Is die twee dingen. Dus bijna het hele boek gaat over hoe herken je nou fundamenteel een sterk bedrijf.
Ja, eigenlijk vooral dat, hè?
Daar hij gaat zegt het eigenlijk wel, het hele boek over. En dan vooral
maar
vanuit
dat is niet het belangrijkste, zegt hij.
Ja, maar dan vanuit het. Kijk, dat is het ding waar dat het boek uniek maakt. Is hij geeft eigenlijk handvaten. Hoe herken je nou een kwalitatief goed bedrijf in de internetwereld? En dat maakt denk ik het boek uniek. Kijk, dat je een boek niet, dat je een aandeel niet moet kopen voor te veel geld, dat is iets wat denk ik algemeen geld in beleggen. Maar hoe herken je nou een heel goed bedrijf in de internetwereld?
Ja.
En daar gaat eigenlijk het hele boek over. En dat vond ik eigenlijk het meest interessante aan dit boek.
Want wat zijn ook weer die fundamentele dingen? Dus
nou, ik herken dus heel veel dingen uit de. Gewoon de bedrijven die ik heb zelf opgericht. En uit de start-up wereld en de VC wereld. Een beetje Silicon Valley. Hij zegt, het zijn eigenlijk een beetje vier delen die omschrijft. En de eerste is, er moet een soort van obsessie zijn voor productinnovatie. Dus de founders en het core team moet zo'n obsessie hebben voor de user-centric eigenlijk. Dus alles wat ze doen, alle keuzes die ze maken, die moeten gemaakt worden vanuit de user perspectief.
Ja.
En dan constant innoveren. Het is eigenlijk de hele organisatie moet één grote innovatie uitstralen.
Ja.
En ja, daar is ook een heel mooi voorbeeld. Is natuurlijk Amazon. Ja, die heeft gewoon al 20 jaar doet niks anders dan constant maar
Klanten centraal zetten.
Wat kunnen we bedenken om nog beter die klanten te serveren?
Ja.
En dan niet kijken naar wat is de hoogste marge, wat levert ons het meest op, maar alleen maar die klant centraal zetten.
Dus eigenlijk niet zozeer op wat is het meest aantrekkelijk voor aandeelhouders ook. Waardoor krijgen we die koers omhoog, waardoor gaat de winst omhoog of de inkomsten. Maar we gaan het meest focussen op die klant. En dat gaat ons op de lange termijn heel veel inkomsten
opleveren. Ja, hij noemt ook een aandeelhoudersvriendelijk bedrijf is slecht voor aandeelhouders.
Ja.
En dan geeft hij ook heel veel voorbeelden bij, maar daar komen we zo nog bij. Dat klopt inderdaad. Dus, en die obsessie voor een klant is zo belangrijk. Want daar zit natuurlijk een hele grote logische gedachte achter. Omdat namelijk alles wat internet is, schaalt. Dus als je maar een obsessie hebt voor een klant en je kan een klant het allerbeste helpen, dan kan je uiteindelijk bijna iedereen in de wereld heel goed helpen. Omdat namelijk internet schaalt. En dan ga je uiteindelijk wel je marges pakken als je schaal pakt.
En hij vergeleek dat Amazon in dit verhaal met eBay. Hè? En eBay had juist voor die andere richting gekozen. Ja. Namelijk richten op de aandeelhouder.
Nu een heel mooi voorbeeld is gelijk eigenlijk wat ook wel actueel is voor mij. Is de Grubhub en DoorDash. Grubhub is overgenomen door Just Eat, door Jitse. En daar gaf hij als voorbeeld dat Grubhub had de focus heel erg op aandeelhouderswaarde. Die ging alleen maar focussen op de marktplaatsmodel. Want ja, dat is eigenlijk vanuit een economisch perspectief heel logisch. Als je bezorgdiensten doet, dan heb je bijna geen marge. Of dan maak je zelfs verlies. Dan heb je je marktplaats. En daar maak je 30% marge op. En dan denk ik, ja, dan ga ik dus alleen maar focussen op marktplaats. En want dat verdient het meeste. En hij zegt als voorbeeld, dus daardoor ga je dus heel veel klanten teleurstellen. Want dan heb je maar een beperkt aantal restaurants. Dus je biedt niet de allerbeste service. Want dan gaan mensen dus alleen maar bij jou komen die dan specifiek bij dat restaurant willen bestellen. Maar gebruikers willen gewoon al het aanbod hebben. Ja. Dat maakt een gebruiker helemaal niet uit of jij nou een hoge marge pakt bij restaurant A of bij B. Die wil gewoon het beste aanbod hebben. En niet elke keer switchen van app. Dus er zit dus geen obsessie voor de klant.
Ja.
En DoorDash heeft dat dus heel goed begrepen door te zeggen, wij gaan gewoon de klant centraal stellen. En je ziet ook dat het marktaandeel van DoorDash is binnen een paar jaar, die heeft gewoon alles overgenomen van Grubhub. Omdat die obsessie voor de klant.
Het leuke daaraan is ook dat Grubhub het bewust heeft gekozen, hè, die strategie.
Omdat aandeelhouders zitten te dringen van ga nou marges maken.
Maar omdat Grubhub zei van gebruikers van het platform, die zijn nu eenmaal promiscu. Ze gaan van de ene naar de andere bezorger van maaltijden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo uiteindelijk. Ze zijn alleen maar promiscu als hij niet precies krijgt wat hij nodig heeft, wat hij wil van jou. En niemand gaat zomaar vreemd.
Nee, maar als je, waarom zou je van apps wisselen als je namelijk daar alles kan krijgen?
Ja.
En je krijgt een hele goede service. En dit is precies wat ook bij Jitse is fout gegaan. In Nederland waren ze heel erg aan het dringen. Ga nou marges maken. Hij heeft ook zelf gezegd, de marktplaats business is superieur. Bezorgen levert niks op. En daar heeft hij dus echt een essentiële fout gemaakt door te focussen op marges, op aandeelhouders waarde creëren om aandeelhoudersvriendelijk te worden. En elke keer dat hij bezorgers ging diensten ging uitbreiden, allerlei lage marges business, werd hij eigenlijk aangevallen. Door aanhouders ging hem aanvallen. Ja, waarom doe je dit? Maar ook sprak hij zichzelf tegen. Maar hij merkt nu, en daar heeft hij echt een kantelpunt in gemaakt, dat als je op lange termijn wil winnen, moet je een obsessie hebben voor je klant en voor innovatie. En dat is ook de reden waarom hij in onze podcast zei, onze core is de marktplaats en we doen eigenlijk de motor omheen. Dus dat is eigenlijk om mensen bij ons binnen te halen en te houden.
Ja.
Is dat we die orders gaan bezorgen en dat we een hele eigen vloot op gaan zetten van bezorgers. En dat heeft eigenlijk Jitse te laat doorgehad. Ik durf wel te zeggen, als hij vanaf echt begin, want hij was natuurlijk de enige. Als hij vanaf begin een obsessie had voor klant en niet had gekeken naar marges en zo, had Jitse echt had misschien wel 10 keer groter geweest.
Hmm.
Dit, en dat geeft hij ook als voorbeeld aan waarom DoorDash eigenlijk zoveel marktaandeel kon winnen in zo'n korte tijd.
Ja, dus hier leer je uit, de les hieruit is dat een bedrijf de focus moet hebben op de waardevergroting voor klanten en niet op geld verdienen.
Nee.
Maar dat is misschien een kwaal waaraan beleggers, aandeelhouders ook lijden. Dat ze gefocust zijn op geld verdienen.
Ja, maar daar kom ik straks ook nog bij. Ik heb een soort van lijstje gemaakt met punten die je zelf moet afvragen. En er is er ook eentje. Kan de CEO of founder de groei voor winst goed communiceren naar aandeelhouders? En daar komen we natuurlijk bij Jitse bij. Dat hij dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo goed kan. En daar zit ook wel een heel goed punt. En daar kwam bijvoorbeeld Jeff Bezos altijd heel goed mee weg.
Want wat bedoel je dan precies? Kan hij de groei communiceren naar aandeelhouders? Dus kun je ze van overtuigen dat op de lange termijn...
Ja, kan jij goed uitleggen aan aandeelhouders dat je nu kiest voor groei in plaats van voor hoge marges? En daar heeft Jeff Bezos altijd heel succesvol in geweest. En bij Steve Jobs, bij Apple toen ook altijd. En waar aandeelhouders altijd heel erg boos om werden, maar toch altijd een soort van slikte. Reed Hastings bij Netflix ook. Gaf hij zelfs ook in het voorbeeld van in het boek van iets van een basketballer volgens mij. Van, ja, als Michael Jordan gaat gooien, dan ga je ook niet tegen hem zeggen, dat hij het anders moet doen. Van hij heeft toch een track record, dus dan hou je gewoon je mond als aandeelhouder.
Ja, dan vertrouw je erin dat dat
ja, maar dan moet je het ook verdienen, maar dan moet je ook kunnen communiceren.
Ja. Reed Hastings is de CEO van Netflix.
Ja, en ik denk ook, dit is ook wel de reden waarom denk ik heel veel bedrijven, dat geeft ook als constant het voorbeeld aan, dat die bedrijven daar fout op gaan. Die patronen herken je zo goed in de grote bedrijven, in Google, in Facebook, in Amazon, Microsoft ook en zo. Die Netflix, die hebben zo'n obsessie voor productinnovatie en gebruiksvriendelijkheid. Mm-hmm. Je kan daar ook als gebruiker, als je puur gebruikt, ook bijna niks op aan te merken. Ja. Het is vanuit de gebruikerszin zo goed.
Maar is dat moeilijk om als belegger te zien vanaf... Hoe kom je erachter of een bedrijf echt duidelijk zich richt op de waardecreatie in plaats van...
Ja, hij geeft daar best wel veel voorbeelden in het boek. En ook een beetje uit die boek van Pieter Lind zegt hij gewoon... Ja, je moet dat product gewoon sowieso zelf ervaren. Je bent zelf consumer. Dat is ook, daarom is hij heel erg fan van Pieter Lins. Die zegt altijd in zijn boek... Ja, ga gewoon het product zelf ervaren. Loop gewoon een winkel in. Kijk hoe je het ervaart.
Ja.
Je moet ook gewoon beleggen in bedrijven die je snapt... en waar je zelf een consumer in kan zijn.
Ja.
Dat geeft hij dus ook aan. Ja, als jij kan zelf Netflix gebruiken. Vind het fijn. Voelt het goed. En zie je dat het vaak verandert. Hebben ze constant nieuwe producten die ze uitbrengen? Testen ze constant met nieuwe dingen? Zie je dat de dingen veel veranderen? Daar kan je allemaal aan zien of het... Hoe de cultuur in elkaar zit. Ja. En je kan natuurlijk ook tegenwoordig... het is allemaal open natuurlijk. Er zijn al die founders, die zijn zoveel in podcast. Je kan gewoon de head of product en de head of innovation... die kan je gewoon op Twitter volgen. Dus je kan gewoon zien wat ze allemaal shippen. Je kan designers volgen van Spotify, van Netflix op Twitter. Je kan zo goed zien hoeveel innovatie er tegenwoordig in een bedrijf zit. Dat is niet zo heel moeilijk meer.
We hadden het over die fundamenten van een bedrijf. Dus dit was punt 1. Wat is punt 2?
Ja, dat is een extreem grote market opportunity. En dat noemen ze ook wel de TAM. Die is wel vaker langsgekomen.
Total addressable market.
Ja, en hier gaan beleggers vaak de fout in. En ik zelf ook. En ik denk dat, niet zozeer de fout. Ik denk dat dit wordt dus altijd vergeten. En het is eigenlijk, hij geeft er eigenlijk... Twee verhalen eigenlijk hierin. Eén is dat je moet gaan kijken naar bedrijven die een TAM kunnen uitbreiden.
Ja, dus dat is de hele markt die ze kunnen aanspreken.
Ja, dus bijvoorbeeld als je naar even simpelweg Spotify kijkt. Spotify is een muziekapp. Dus dan kan je kijken hoeveel geld wordt er in 2030 überhaupt uitgegeven aan muziek. Dan kan je zeggen, heb je natuurlijk offline muziek en online muziek. En er zit een beetje verschuiving. Er zijn heel veel bureaus die daar allemaal analyses over doen. En dan weet je uiteindelijk hoeveel geld er jaarlijks in omgaat in online muziek. Dan weet je ook hoeveel marktaandeel kan Spotify maximaal hebben.
Ja.
Nou, dan weet je ook zoveel omzet is de max wat ze dan kunnen pakken.
Ja.
Want dat is dan hun markt. Ja. Maar als ze verschuiven naar dus een TAM uitbreiden. Dus nu verschuiven ze naar, wij zijn niet alleen maar muziek, maar wij zijn alles met audio.
Ja.
Dan komt podcast erbij, misschien audioboeken. In één keer, dan is dus de vijver waar ze inkomen, waar ze dus hun maximale omzet, die wordt in één keer veel groter.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat ze een veel langere periode kunnen hebben waar ze harder kunnen groeien of kunnen blijven groeien. Ja, als je in een hele kleine vijver zit en je groeit elk jaar met 20%, dan ben je gewoon binnen de kortste tijd, heb je gewoon die hele vijver te pakken. Dan
ben je volgroeid.
Ja, dus je moet kijken naar bedrijven die constant hun TAM uitbreiden.
Of dat, ja.
En hoe breid je je TAM uit? Door product innovaties. Door buiten je eigen TAM te gaan zitten. Waardoor je in principe constant je vijver groter maakt. Waardoor je eigenlijk oneindig kan blijven groeien.
Iets waar Amazon ook heel goed in is. Hè? Om verschillende inkomstenstromen.
Ja, kijk, Amazon heeft natuurlijk inderdaad eerst met een bezorger. Gewoon een webshop. Toen zijn ze naar de cloud gegaan. AWS, totaal iets anders. Toen zijn ze Prime gaan doen. Ze doen ook nog heel veel advertenties nu op het platform. Ze hebben eigenlijk nu 4 grote inkomstenstromen die eigenlijk constant hun TAM zijn uitbreiden. Waardoor ze dus volgens mij al 10 jaar op rij 20% groei minimaal kunnen hebben. Ja.
Maar is hier niet ook dan een risico dat je hele business gewoon te versnipperd kan worden? Dat je zoveel verschillende inkomstenstromen hebt, dat je eigenlijk ook niet meer de beste in iets...
Ja, uiteindelijk zou je wel zeggen dat het een keer plafond natuurlijk. Maar wat het is dat aan de voorkant zijn het allemaal nieuwe inkomstenstromen. Maar aan de achterkant maken ze allemaal gebruik van dezelfde resources. En daardoor is het natuurlijk extreem efficiënt. Het is aan de achterkant allemaal met elkaar verweven. En daardoor is het... Kijk, bij Amazon was het heel simpel. Ze waren de grootste webshop in de wereld. Dus dat moest heel goed draaien. Dat moest snel draaien. Het moest over de hele wereld goed performen. Ja, dan heb je dus een hele goede infrastructuur nodig.
Ja.
Nou, als je die hele infrastructuur zelf hebt gebouwd... dan kan je dat op een gegeven moment ook verkopen. Ze hebben gewoon aan de achterkant... de resources gewoon een soort van gebruik voor beide platformen. Ja. Dat zie je steeds meer. Google doet dat ook heel goed.
En jij zegt dus dat beleggers dat vaak vergeten. Dat dat je daarop moet letten.
Ja, ik heb daar een heel mooi rekenvoorbeeld eigenlijk voor mezelf gedaan. En bijvoorbeeld Facebook. Ik heb daar dus uitgerekend. Nou, ik beleg in Facebook. En ik wil de komende 10 jaar... wil ik daar bijvoorbeeld 10% rendement uithalen. En ik verwacht een exit multiple van 22,5. Dus dat is over 10 jaar dat ze dan verhandeld worden... voor 22,5 keer de winst.
Mm-hmm.
En ik verwacht dan ook een cashflow marge van 30%. Nou, dat betekent eigenlijk dat op de huidige prijs... om dat te halen, moeten ze 12% elk jaar kunnen groeien. Dus 10 jaar lang 12%. Maar dat betekent dat de omzet dan uitkomt op 335 miljard... Dus als ik 10% rendement wil bij Facebook de komende 10 jaar... dan moeten ze uiteindelijk over 10 jaar op 335 miljard uitkomen.
Yeah.
Nu is het een keer heel erg de vraag...
Kan dat?
Kan dat überhaupt?
Kan die vijver zo groot zijn?
Ja, kan dat überhaupt wel? Er zijn soms bedrijven, als je daarnaar kijkt... dan ga je ze waarderen en dan denk je... ja, het is onmogelijk. Ze kunnen gewoon nooit... ze gaan nooit goede rendementen voor jou maken... omdat namelijk de markt waar ze in zitten... dan moeten ze op een gegeven moment soort van over... ze moeten ze groter zijn dan de markt waarin ze in zitten.
Okay, dus en op dit moment is dat voor Facebook dus niet zo.
Ja, nou, dat is dus nu de vraag. Dan ga je kijken naar hoe groot is überhaupt de markt... in de digital advertising. Nou, dan zie je kijken, het groeit ongeveer 11% per jaar wordt er aangegeven. Een beetje een paar onderzoeken. En ze verwachten dat er in 2030... 1,000 miljard digitale advertisement uitgaven zijn. Nou, dat noemen ze ook wel een TTAM. Dat is ook wat hij zegt in het boek. Je moet zoeken naar bedrijven die in een TTAM opereren. En wat hij daarmee bedoelt is een triljoen markt. Facebook heeft momenteel 25% marktaandeel.
Een kwart.
Ja, dus dan ga je kijken nou, van die 1,000 miljard. Een kwart is 250 miljard. Nou ja, om een rendement te maken van 10% de komende 10 jaar... moeten ze dus een omzet hebben van 335. Maar dan zeggen ze, gaan maar max, als ze hetzelfde marktaandeel houden... en de markt groeit met 11% per jaar, de advertisementmarkt... dan betekent dat ze eigenlijk dan 85 miljard tekort komen.
Ja, want dat was 250.
Ja.
Ja, oké, okay, dus dan zou je zeggen dat is te klein, maar...
Dus, ja, maar dan is... Ja.
Stel dan dat ze hun inkomsten revenues nog kunnen vergroten. Dat ze die total addressable market uit kunnen breiden... omdat ze andere gebieden gaan aanspreken.
Ja, maar dit is nou precies waar beleggen over gaat. Mijn conclusie is dus nu... Facebook kan een paar dingen doen. Ze kunnen dus of hun marktaandeel vergroten... dus meer dan 25% krijgen... of de advertisementmarkt moet harder groeien dan verwacht...
Mm-hmm.
Of ze moeten hun TAM uitbreiden.
Ja.
Maar dan weet ik nu als belegger... dat als ik succesvol wil beleggen in Facebook... moeten ze dus een nieuwe TAM gaan aanboren.
Ja.
Anders ga ik daar nooit 10% rendement over maken in 10 jaar tijd. En dan weet je als je dit begrijpt... dan weet je ook waarom je in Facebook belegt. Dan weet je ook het risico. Dus als het niet gaat lukken... dus als ze geen nieuwe inkomstenstroom kunnen genereren... dan weet je gewoon dat het nooit 10% per jaar gaat maken.
Zou
en nu
Facebook,
begrijp je misschien ook beter... waarom Mark Zuckerberg zo zit te hameren op de metaverse.
Ja, ik wou net zeggen, zou die al een andere inkomstenstroom aan het genereren
maar dit
zijn?
Dit is wat hij natuurlijk uitrekent. Hij ziet ook, ja, onze groei gaat plafonnen.
Ja?
Want ja, uiteindelijk gaan bedrijven altijd mee... met de organische groei van de markt. Want de marktaandeel is op een gegeven moment verdeeld. En als de markt 5% groeit... dan groeit hoogwaarschijnlijk het bedrijf ook 5%. En dat is een beetje hoe het vaak gaat. En je kan misschien 0,5% afsnoepen, 0,5% erbij. Je kan misschien wat kleintjes opkopen. Dat is een beetje hoe een bedrijf begint groeit. Maar je gaat uiteindelijk altijd groeien mee... met een beetje hoe jouw markt meegroeit.
Is het niet gewoon ook een keertje genoeg of zo van Mark Zuckerberg? Dat is nu zo'n enorm bedrijf. Of moet hij wel doorgaan omdat hij anders straks... als hij niet doorgroeit, verdwijnt Facebook?
Nou ja, dat is natuurlijk ook dat is wel een beetje hoe dat werkt met bedrijf. Bedrijf moet natuurlijk gewoon blijven groeien.
Anders vergaan ze? Ja, dat is het eBay-verhaal.
Ja, nee, maar kijk, dat is wel... Ja, zolang als een bedrijf niet groeit... ja, dan is het in wezen een soort van onderweg naar het faillissement. Want als, ja, je kan natuurlijk heel lang steady blijven... maar uiteindelijk komt er een punt dat als je steady blijft... dan is de volgende stap heel snel dat je gaat krimpen. Dat gaat gewoon een keer over. Dus je wil altijd... als je bestaan zegt wou, moet je in een bepaalde manier altijd blijven groeien.
De aanval is de beste verdediging.
Ja, maar ook om het personeel meer, meer gaat verdienen. Producten die je moet inkopen worden duurder. Dus je moet wel een vorm van groei houden. Ja. Om überhaupt mee te gaan met de kosten die stijgen. Ja. Maar ik heb nog even op het laatst, gisteravond laat, vond ik dus ook nog een ander onderzoek. Mm-hmm. Die was vrij recent. Die was van eind vorig jaar. En daar is aangegeven, dat is een nieuw onderzoek aan de hand van na corona. En daar is aangegeven dat het digital advertisement in 2030, dat ze verwachten dat het naar 1450 miljard groeit. Bijna 500 miljard meer dan het eerste onderzoek van een paar jaar geleden. En als je het dan uitrekent en ze houden hetzelfde marktaandeel, dan kom je op een omzet van de 365 miljard. Ja, en dan kan het wel prima. En dus dit is wel, dus aan jou de taak als belegger om dus je TAM in te schatten. En dus eigenlijk daar moet je op letten als belegger. Als je belegt in zulke soort snelle groeibedrijven, je wil kijken, kunnen ze hun premium groei zo lang mogelijk volhouden? Dus die vijver moet gewoon groot zijn. Anders kunnen ze die premium groei niet vast kunnen houden. Dus wat je moet doen is ten eerste kijken, hoe groot is die TAM nou eigenlijk? Dan moet jij zelf inschatten. Dan kan je kijken, is dit überhaupt realistisch? Ja, als ik een bedrijf nu koop en er zit ingeprijsd 20% groei voor de komende 5 jaar, kunnen ze dat überhaupt wel halen?
Ja.
En ten tweede, zit er genoeg productinnovatie in het bedrijf? En zijn ze innovatief genoeg om uiteindelijk die TAM uit te breiden? En dan, daar zit een soort van, hij noemt dat heel mooi, de option value. Dus de fantasie. Dus als je bijvoorbeeld naar Facebook kijkt, denk je nou, 10% groei per jaar, dat de advertisementmarkt groeit aardig door. Nou, dat kan je zeggen, dat moeten ze kunnen redden. Als ze hetzelfde marktaandeel houden, dan moeten ze ongeveer 10% per jaar kunnen groeien. Maar de option value is dat ze hun TAM uitbreiden en dus nieuwe markten gaan aanboren en daar ook omzet gaan uithalen. En dat is dan allemaal extra nog. Dus dan is je soort van je risicoverhouding is heel interessant. Want is het dus, als ze gewoon maar meegroeien met de markt en de marktaandeel behouden, gewoon houden wat ze hebben, dan is het al goed gewaardeerd.
Ja.
Maar alle nieuwe markten die ze extra aanboren, is allemaal extra.
Het lag gewoon op de taart.
Ja, dan is in één keer je rendement-risicoverhouding in één keer heel interessant. Want dan krijg je een soort van asymmetrische risico. Dat is wat hij constant naar schrijft, is kijk naar die TAM.
Hoe kunnen beleggers het vergeten? Want hij zegt ook in dat boek dat alle startups aan het begin van hun pitch eigenlijk zeggen van, dit is de TAM, we moeten dit doen om de TAM te halen, TAM dit, TAM dat, TAM zus, TAM zo. Ja. Hadden we het al over de TAM gehad?
Ja, de hele startup wereld en heel VC's en heel Silicon Valley. Ik heb ook pitch decks gemaakt voor startups. Die doet meestal 9 slides of 11 slides. En de eerste slide is altijd je TAM.
Ja.
Altijd, hoe groot is de totale markt? Dus dat geeft aan, wat is de potentie van hoe groot dit bedrijf kan zijn?
Ja.
En dit is dus heel belangrijk om te weten, als je belegt in technologiebedrijven, om te weten wat is überhaupt je totale potentie. En daarom zie je ook wel onbewust in mijn portfolio dat ik zit dus in fintech. Dat is echt een gigantisch grote TAM. Ik zit in de chips heel veel, grote TAM. En ik zit in de e-commerce. En ik zit in de advertisement. Dat zijn eigenlijk de 4 grote lijnen in mijn portfolio. Mm-hmm. En dat is eigenlijk niet heel gek als ik nu erover heb. Want dat zijn eigenlijk de 4 hele grote TAM's.
Ja.
Daar gaat dus nu Netflix ook heel erg tegenaan lopen. Ja. Die heeft een abonnementsdienst. Je kan wel je prijzen verhogen. Maar ze hebben niks anders dan dat. Dus hun TAM is eigenlijk mensen die bereid zijn om video abonnement af te nemen. Dat is het dan ook. En daar gaat Netflix nu echt tegenaan lopen. Van, kunnen ze dus een nieuwe vorm van inkomsten aanboren?
Ja.
Moeten ze dan naar games gaan? Moeten ze dan naar advertenties gaan? Ze moeten op een gegeven moment die TAM gaan uitbreiden. Want op een gegeven moment plafond je gewoon met groei. Want op een gegeven moment heeft iedereen Netflix.
Want uiteindelijk was het met Netflix ook zo dat eerst was het natuurlijk leuk om Netflix te hebben als je een tv had, wat veel van mensen hadden. Maar toen werden onze telefoons ook steeds sneller en groter. En nu doen mensen dat ook op hun telefoon. Dus hun TAM werd eigenlijk groter doordat mensen een smartphone kregen, toch?
Ja, nee, absoluut. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld die je aanhaalt. Want hij grijpt in het boek, hij was een van de early days in Netflix, was hij analist. En toen waren ze heel erg aan het puzzelen, hoe kunnen we de potentie van Netflix zien? Hoe kunnen we dat vastleggen? En toen waren ze heel erg, gingen ze met een heel team kijken van, hoe kunnen we die TAM definiëren? En op een gegeven moment toen ze door hadden dat Netflix ook gekeken kon worden op een smartphone, toen in één keer is die TAM veel groter geworden. Want toen hadden ze dus als soort van referentiepunt voor die TAM, hoeveel mobiele telefoons worden er in de wereld verkocht?
Ja.
Toen ze dat door hadden, dat patroon erin zat, toen is hij dus heel anders naar Netflix gaan kijken. En toen heeft hij dus Netflix eigenlijk, nou, volgens mij bijna tot nu, heeft hij altijd op een buy rating gehad. En dat was een van zijn beste calls die hij heeft gehad.
Ja,
dat is ja, een hele andere manier kijken naar beleggen. Maar dan moet je dus heel erg goed nadenken. Wat is nou de potentiële term? En dat is soms heel moeilijk als het een startend bedrijf, een nieuw bedrijf is die iets nieuws doet.
We gaan naar puntje 3 van de fundamenten die Mark Mahaney van Nothing But Net heeft.
Ja, eigenlijk is dat een hele aantrekkelijke waardepositie. En die heb ik eigenlijk een beetje met één meegenomen. De één is eigenlijk een obsessie voor productinnovatie. En die kan je eigenlijk definiëren onder cultuur. Er zit daar een cultuur van je mag falen. Je moet gewoon constant nieuwe dingen proberen. Een beetje spaghetti tegen de muur aan gooien. Kijken wat blijft plakken. En als het niet blijft plakken, dat je niet afgestraft wordt. En 3 is eigenlijk meer de waardepropositie. Is, kan je echt waarde creëren voor je klant? Dus dat het een soort van, ja, ik noem het een beetje, dat het stelen is van het bedrijf. Dat je zoveel waarde creëert, dat het eigenlijk, ja, vanuit een klant gezien, denk ik, ja, dat is eigenlijk een no-brainer dat ik dit ga afnemen.
Ja.
En dat daar een hele grote focus is, dat het altijd uit balans is.
Wat je toch wel echt met Netflix hebt. Ik bedoel, wat is de prijs tegenwoordig?
Ja, je hebt
nu 11.
Ja, het ligt aan het abonnement voor mij tussen de 8 en de 12 euro.
Nou, alsnog, een kaartje voor de bioscoop is 11 euro. En met Netflix kun je de hele dag zoveel kijken als je wil.
Het voelt natuurlijk heel erg als stelen, helemaal als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een bioscoop of iets. Ja, ja, nee, dat klopt. En dat is dus, heb je een extreem eerlijk, vanuit klant gezien, een extreem eerlijke deal. En daar wil je eigenlijk een beetje naar kijken als bedrijf. Ja, als je dat bijvoorbeeld kijkt, een beetje naar PDT, wat wij doen. Wij proberen ook constant te innoveren, constant nieuwe dingen te proberen. En ook een hele eerlijke waardepropositie te creëren. Dus voor een hele scherpe prijs, dat het bijna voelt, ja, dit is bijna een soort van, het is bijna gratis wat ik krijg. Je wil dat namelijk heel erg doen, omdat er namelijk een potentiële schaal in zit. Is dat, het is nu voor ons natuurlijk heel nadelig om het heel goedkoop weg te zetten, dat het een beetje stelen voelt. Maar op de lange termijn is er mogelijkheid om schaalgrootte te krijgen.
Ja.
En dan wordt het pas interessant.
En voor beleggers is het dus, je moet vanuit het Peter Lynch perspectief, hè, kijken van hoe ervaar ik dit product? En als dat gewoon echt heel erg goed is, dan is het waarschijnlijk ook gewoon iets waar je wel in zou kunnen willen beleggen.
Ja, ik denk dat eigenlijk een beetje misschien wel het startpunt moet zijn als belegger. Is dat, ga gewoon eens zitten van, denk, wat gebruik ik allemaal om me heen? Wat vind ik heel fijn? Waar word ik heel blij van? Wat ga ik überhaupt ook niet opzeggen? Gebruik dat als startpunt. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje wat Peter Lynch zegt. Begin eigenlijk gewoon als consument.
Ja.
Ga vanuit daar doorberedeneren.
We hadden toch een lijstje in de community geplaatst. Laatst met de vraag van welk bedrijf stil jij voor je gevoel? Wat was ook weer nummer 1 daar?
Ja, Spotify en Netflix.
Ja.
Maar voor mij is dat heel erg Apple. En wat heel veel mensen niet begrijpen, omdat het heel duur is. Maar ik denk, ja, het is zo betrouwbaar. Mijn hele werk hangt af van Apple producten. Als ik geen Apple heb, dan kan ik niet werken. Dus ik denk, ja, dat is voor mij een koopje om daar gewoon op te kunnen werken. Een timmerman moet een klusbus hebben van 20.000 euro. En ik kom weg met een laptop voor 3.000 euro. Nou, die ook nog eens 5 jaar meegaat. Dat vind ik echt een koopje.
Maar hoe vind jij het dan? Is het consumer-friendly dat ze telkens die stekkers en die opladers, de connector ervan veranderen?
Nee, dat is echt heel vervelend.
Ja.
Ja. Al heb ik daar niet zo heel veel last van, omdat ik namelijk niet werk met alle andere dingen. Ik werk gewoon op mijn laptop.
Okay.
Maar dat vind ik dus echt echt heel vervelend.
Nou jongens, ik hoop dat jullie luisteren.
Ja.
Goed, we gaan door naar het vierde puntje.
Ja, en dat is excellent management.
Ja.
Ja, dat, en daar is het wel 9 van de 10 keer founder-led. En jij refereerde al naar de Burning Man in het begin.
Ja.
Kijk, hij schrijft al in die boeken, founders zijn gewoon een beetje andere mensen.
Excentriek, ja.
Ja, maar ook die hebben gewoon niet zo, die hebben gewoon niet het idee dat als, die willen gewoon constant vooruit en nieuw en experimenteren. Die hebben niet het idee dat ze anders iets verliezen. Die zijn niet constant bezig, ik heb nu wat, ik ga niet geen risico meer nemen, want dan verlies ik wat. Zo zitten founders helemaal niet in elkaar. Die zijn constant bezig met vooruitgaan. En die worden heel erg chagrijnig als ze stilstaan. En ja, je ziet toch wel dat, ja, founder-led companies, die zijn vaak heel goed. En je ziet toch misschien ook wel dat als een opvolger komt, die al 10, 20 jaar in het bedrijf zit, die ziet eigenlijk alles, ja, gewoon bijna de DNA heeft overgenomen van de originele founder, dat die het ook heel vaak goed doet.
Ja.
Omdat die cultuur heel erg voort kan zetten.
Ja.
En je ziet vaak dat het minder gaat als er eigenlijk een derde komt.
Ja.
Want die komt dan vaak, zijn niet altijd, maar vaak ook nog van, die is er later bij, die gaat ze veel meer naar management skills kijken. En dan zie je vaak dat het afglijdt. En, ik vind een heel mooi voorbeeld L'Oréal. Dat denk ik dan zelf daar. Dat is ook een prachtig bedrijf. En daar hebben ze volgens mij nog maar 6 CEO's gehad in die hele periode. Dat is echt heel weinig. CEO zit daar echt heel lang. Mm-hmm. En die komt, alle CEO's die zijn daar van onderaan begonnen. Dus die hebben het hele bedrijf doorlopen. En ja, dat geeft maar toch alweer aan hoe belangrijk het is dat je iemand in dat een CEO is die die hele cultuur vasthoudt. En dat dat veel beter werkt dan dat je iemand gewoon van buitenaf even de baas laat zijn.
Ja, en er staan ook wel voorbeelden in het boek waar de doorloop met CEO's best wel groot is. En waar het gewoon uiteindelijk ook niet echt iets wordt.
Nee, dus en ik denk dat toch die combinatie tussen product innovatie, waardepropositie en management. Ja, dat is eigenlijk een driehoekje. Dat is echt een driehoekje van die moet gewoon kloppen. Ja. Als er iets in dat driehoekje niet klopt, dan werkt het niet. En je ziet ook dat driehoekje is ook een soort van vliegwiel. Als het ene goed gaat, gaat het ander nog beter. En het gaat maar door. Maar als het ergens zand in de motor komt in die driehoekjes, dan gaat het ook heel snel fout. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de 4 punten waar je moet kijken als je voor een fundamentele analyse. En hij zegt eigenlijk ook dat je heel erg moet focussen op omzet. Dus je moet kijken naar bedrijven die structureel premium omzet kunnen maken. Dus een kwalitatief bedrijf kan 5 jaar lang achter elkaar 20% omzetgroei maken. En als hij dat niet kan doen, als je op een gegeven moment terugzakt onder de 20%, dan betekent dat het fundamenteel een minder goed bedrijf aan het worden is.
Nou, Google doet het al 10 jaar, hè? 20, meer dan 20%.
Ja, maar ondertussen al 12 jaar.
Ja, ondertussen al 12.
Die cijfers van Google waren echt ongekend.
Jij viel van je stoel gisteren.
Ja, ik vind het echt bijzonder. 32% groei. Hoe is dat mogelijk, zo'n groot bedrijf? Ik denk dat als je iedereen 5 jaar geleden had gevraagd, ja, Google heeft 2000 miljard waard. En die gaat dan nog 32% groeien. En dan werd je echt voor gek verklaard.
Ja. Maar ik vond dat wel ook een interessant stukje over die focus op omzet. Wat hij heel erg benadrukt. Omdat dat ten grondslag ligt natuurlijk van andere zaken. Zoals winst en als vrije cashflow.
Ja, dus eigenlijk is het, je kan niet winst maken zonder eerst goede omzet te doen.
Ja.
Misschien wel goed om nog te zeggen, Google doet het al 12 jaar bereid, maar vanaf een omzet van 25 miljard. Dat is nog even goed om bij te zeggen.
Waarom?
Omdat namelijk een 20% omzetgroei meten per jaar vanaf een miljard omzet is natuurlijk veel makkelijker dan vanaf 25 miljard. Dus het is wel een, dat is nog goed om te zeggen. Dus daarom is het extra knap.
Oh.
En je hebt eigenlijk 3 vormen van winst. En dat noem je dan financial engineering. Dus een beetje share buybacks, een beetje andere boekhouden, trucjes, tax, harvesting. Dus tax naar verplaatsen naar bepaalde regels waar het voordeliger is.
Ja.
Je hebt operationele kosten verlagen. Dus gewoon efficiënter werken.
Mm-hmm.
En je hebt omzetgroei, dat zijn eigenlijk de 3 basisdingen om je winst te laten groeien.
En omzetgroei is dan eigenlijk de.
Ja, dat is natuurlijk. Die andere 2, dat zijn gewoon, die zijn gelimiteerd.
Ja, trucjes.
Ook. Ja, trucjes, maar ook gewoon, die hebben gewoon uiteindelijk een beperking. Want je kan niet kosten blijven besparen. En omzetgroei is eigenlijk de enige organische manier. En ook de meest oneindige manier zonder dat je slachtoffers maakt.
Zolang die TAM maar groot is.
Ja, dan moet je die TAM dus constant blijven uitbreiden.
Ja. Wat zijn nou bijvoorbeeld bedrijven die dat al dan 5 jaar doen, die 20% om je omzetgroei?
Ja. Bijvoorbeeld het bedrijf waar ik zelf in beleg, Alibaba, ASML, Facebook, Shopify, The Trade Desk, Amazon. Allemaal 5 jaar op rij minimaal 20% omzetgroei. Sommige bedrijven zelfs veel langer.
Mm-hmm.
Maar andere bedrijven waar ik dan niet in beleg, die staan toevallig wel allemaal op mijn watchlist. Salesforce, Adobe, Airbnb. Als je dat corrigeert door voor corona. Je moet natuurlijk wel, hij noemt de macro shocken. Daar kan je dus niks aan doen als bedrijf. Daar moet je wel op corrigeren.
Mm-hmm.
Align Technology, DocuSign, Etsy, HubSpot, Netflix, Spotify, Tesla, Atlassian. Nou ja, en nog tientallen andere.
Dus het is te doen.
2% van de S&P bedrijven heeft maar 5 jaar op rij 20% premium groei.
Oké.
En dat klopt wel een beetje in lijn van dat de performance van de S&P wordt maar gedragen door 4%. Dus het zit daar, ja. Kan zal me niks verbazen als in die 4% precies die 2% ook zit die premium omzetgroei laat zien.
Speaking of which, dan als jij zegt Adobe, die doen al 5 jaar 20% omzetgroei. Dat is wel een bedrijf waarvan ik het idee heb dat ik er een beetje van aan het stelen ben. Want als je dat Adobe pakket hebt, dan mag je alles gebruiken. En ja, het is 60 per maand. Maar dan heb je Photoshop, heb je Premiere Pro, heb je Adobe Edition.
Het is eigenlijk natuurlijk heel bizar dat jij voor. Jij kan je gewoon een hele maand kan je jezelf verhuren als creatieveling. Dus als podcastmaker of als designer of als video editor. En dan het enige wat jij nodig hebt is een laptop en 60 euro per maand voor Adobe.
Ja.
Dat is natuurlijk. Ja, het is, dat is natuurlijk bizar weinig. Als jij daardoor een hele maand jezelf kan verhuren voor 30, 40, 50, 60 euro per uur. En jij kan voor 60 euro zo'n abonnement nemen. Dat is natuurlijk echt een koopje. Daar ga je niet eens over nadenken.
Nee.
En dat is een soort van jouw hele gereedschapkist, jouw hele klusbus, waar een bouwvakker als zzp'er 40.000 of misschien wel zeg 20 tot 40.000 euro voor moet betalen, kan jij voor 60 euro per maand doen.
Ja, het neemt ook nog eens minder ruimte in.
Ja, dus het is natuurlijk een onderhoudsvriendelijk product. Wordt elke maand beter omdat ze updaten.
Ja.
Ja, het is natuurlijk...
Stelen.
Ja, zo kan je het wel zien. Zo zou je er ook een beetje naar moeten kijken.
Houd de dief.
Nee,
dat doe ik ook. Zo kijk ik ook naar. Oké, dus even samenvattend. Nou, dit boek was voor mij... Dit wist ik allemaal al een beetje, maar leuk om het bevestigd te zien. Voor jou was het een bevestiging van hoe jij sowieso al belegt. Zijn er nog dingen die jij hieruit meeneemt of waar jij nu extra op gaat letten in de toekomst? Is er iets veranderd of is het dingen die je extra...
Ja, ik heb daar wel heel veel van geleerd. Ik ben eigenlijk heel enthousiast over dit boek. Ik heb er een klein lijstje gemaakt die ik mezelf langs ga als ik naar een bedrijf kijk. Een obsessie voor klanten. Hoe groot is de TAM? Is het founder-led? Wat is het verhaal van de early days? Dus eigenlijk de missie, wat willen ze precies bereiken? Want in die missie kan je al zien, wat zijn de mogelijke TAM's waar ze naartoe gaan? Dat ik ga veel meer gaan kijken, wat is het lijstje van productinnovaties en nieuwe producten die ze hebben uitgebracht? En welke zijn mislukt? Dat is ook goed om naar te kijken, want dan zie je van, ze proberen dus ook dingen. Het moet passief zijn. Dus dat is waar ik heel belangrijk vind. Ik wil dus dat een bedrijf eigenlijk gewoon fundamenteel heel sterk is, waardoor ik niet constant in en uit hoef te gaan. Mm-hmm. Ik moet het zelf eigenlijk kunnen gebruiken. En kan de CEO / founder goed uitleggen waarom groei belangrijker is dan winst. En wat ik eigenlijk nog het meest van geleerd heb, is dat de allerbeste bedrijven in de wereld dus ook af en toe dislocated zijn. En dat betekent dus dat je gewoon geduld moet hebben.
Ja.
Ik heb die al eens eerder genoemd. En ik merk aan mezelf dat als je net belegt, dat je heel onrustig bent. Je bent constant bezig met nieuwe aandelen kopen en zo. Maar eigenlijk is beleggen natuurlijk heel simpel. Is koop de allerbeste bedrijven, fundamenteel de allerbeste bedrijven. Betaal niet te veel en heb geduld. Als je die drie dingen eigenlijk doet, dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk volgens mij om een goede belegger te zijn.
Maar dan kom ik nog even terug op de vraag die ik eerder stelde. Hoe weten we nu of die correctie van januari een DHQ is?
Je moet sowieso gaan waarderen. Dus daar moet je. Nee, ik denk dat het makkelijkste vorm van waarderen is in succesvolle bedrijven, is dat je gaat kijken naar. Je kan een soort van reverse engineeren naar hoeveel rendement wil ik per jaar. Wat verwacht ik voor exit multiple? En wat is denk ik de cashflow marge die ze uiteindelijk kunnen maken. Dan komt daar uiteindelijk een groeipercentage uit. Dus hoeveel procent moeten ze dan groeien per jaar om deze prijs te verantwoorden.
Ja.
Maar je kan het ook andersom doen. Ik denk dat ze zoveel procent groeien de komende 5 jaar. In een jaar 5, 6 tot en met 10 zoveel procent. En ik verwacht dit als exit multiple, dit als cashflow marge. En dan komt daar uiteindelijk een prijs uit die je ervoor kan betalen. Dus je kan het ook andersom doen. Daar moet je sowieso in de gaten houden.
Ja.
En dan kan je ook zien van, is dit realistisch, deze groei? Kunnen ze deze groei überhaupt vasthouden? En hoeveel nieuwe TAM's kunnen ze aanspreken? Hoe groot is die TAM dan? Hoe hard groeit het? Dus dan kan je iets van kijken, is deze groei enigszins haalbaar überhaupt?
Ja.
Want een bedrijf kan prima 10 jaar 20% groeien. Ja, dat is niet zo. Zou in theorie prima kunnen.
Ja.
Alleen, je moet wel onderzoeken, is die mogelijkheid er überhaupt? Ja. Want als die mogelijkheid er niet is en je gaat erin beleggen, dan weet je zeker dat het een slechte belegging gaat worden. En de andere kant is dat hij toch wel aangeeft, als het fundamenteel een goed bedrijf is en het krijgt een correctie van 20-30%, dat het 9 van de 10 keer gelijk weer corrigeert. En dat zie je nu eigenlijk toch ook wel in het verleden, dat alle momenten dat Google, dat is achteraf natuurlijk heel makkelijk, Google of alle grote bedrijven achteraf gezien waren allemaal koopmomenten. Dus ook achteraf. Dat is nog wel echt één ding wat ik er wel wil toevoegen. Kritische noot. Er zit een survivorship bias in het hele boek. Dus er worden natuurlijk heel veel voorbeelden aangehaald. En het zijn natuurlijk wel allemaal voorbeelden die het heel goed hebben gedaan. En het is natuurlijk heel makkelijk om alleen maar voorbeelden te noemen die goed zijn gegaan. En daar je soort van je theorie aan vast te hangen. Ook al benoemt hij wel een paar bedrijven die slechter zijn gaan, zoals Yahoo, Groupon en eBay. Dus hij noemt wel een paar bedrijven die het niet goed hebben gedaan.
En die bevestigen alleen maar dan wat zijn lessen zijn.
Ja, dus je moet altijd met zo'n boek altijd wel een beetje kijken naar dat het natuurlijk de bedrijven die heel goed doen, die blijven ook over.
Ja.
Bedrijven die het niet goed doen, die misschien wel met dezelfde insteek deden. Ja, die zijn er niet meer.
Tuurlijk.
Daar moet je met die bril moet je altijd wel een beetje kijken.
Ja.
Maar als je toch belegt in zulke type bedrijven, is dit boek zeker een aanrader.
En ik heb goed nieuws voor de luisteraar, want ik kan mijn boek weggeven. Ik heb een fysiek boek. Jij hebt het op je e-reader gelezen, maar ik kan hem weggeven. Nothing But Net. Zeg het maar, wie wil hem hebben? Degene die als eerst een berichtje heeft gestuurd op Instagram, die krijgt hem. @Milou_brand.
Zo, nou.
Ja, zo ben ik.
Gewoon weggeven, Oprah Winfrey.
Ik lijk de kerstman wel.
Ja.
Er is een PDT-update.
Ja, we hebben nu ook crypto's in PDT.
Ik zag het al voorbij komen.
Ja, ze ondersteunen nu de 2500 grootste crypto's. Dus eigenlijk op marktkapitalisatie. Dus dan moet je, ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar de Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin. Die zitten er allemaal in. Dus je kan nu gewoon je crypto's toevoegen. En we ondersteunen tot ongeveer 12 getallen achter de komma. Dus dat moet als goed is wel goed zijn voor de meeste mensen.
12 getallen achter de komma.
Ja, bitcoins en zo gaan heel ver achter de komma.
Oh, omdat je een heel klein deeltje ervan hebt. Specifiek. Okay.
Ja. Dus dat is nu, Dus je kan nu dus naast al je aandelen, ETF's en fondsen, dus ook je crypto's toevoegen. En ook gewoon strategieën toevoegen. Ja. Als je al PDT-gebruiker bent, dan kan je naar de actiepagina toe gaan. En dan kan je gewoon kiezen om crypto's toe te voegen. Dus ja, weer een mooie update. Het meest gevraagde update van de laatste tijd.
Zal wel vraag naar zijn.
Ja, er zijn natuurlijk veel jongeren die ook in crypto's beleggen.
Ja, moeten ze helemaal zelf weten natuurlijk. Portfolio?
Geen transacties gedaan. Ik zit wel echt heel erg aan de zijlijn te kijken hoor nu. Ik ga wel binnen nu en een korte periode wel weer wat doen.
Omdat het voelt alsof het een soort van uitverkoop is?
Of? Ja, nou ja, gewoon ja. Dat is toch wel grappig als het de boel naar beneden gaat. Dan zit je toch een beetje de kat uit de boom te kijken van wat ga ik doen. Ik zat eigenlijk een beetje te wachten ook op het earnings season nu. Van hoe gaan de cijfers zijn. En die zijn eigenlijk echt boven verwachting ten nu toe. Dus achteraf gezien had ik misschien iets eerder moeten zijn, maar dat weet je nooit. Maar ik ga hem wel binnenkort weer wel doen.
Oké, nou, spannend. Dat dachten we af. Wat gaan we volgende week doen? We hebben weer een gast.
Ja, we gaan nu die we al eerder hadden gepland. Industrie special over fintech.
Ja, met Duco van Lanschot.
Met Duco van Lanschot. En even gesproken over een grote TAM. Dan is fintech er wel één van. En daar gaan we ook met Duco over hebben. Hoe berenken je nu? Hij heeft daar een heel mooie gedachte over. Hoe berenken je nou hoe groot de TAM is van zo'n sector?
Okay.
Heel leuk. Echte kenner.
Ja.
Kijk er naar uit.
Ik ook. Goed. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis. En beleg met beleid.